Goedenavond, broeders en zusters, vrienden. Ik wil vanavond beginnen met u een gedeelte te lezen uit Colossense hoofdstuk 1. Colossense 1, een gedeelte uit de inleiding of aanhef eigenlijk van deze brief. Colossense 1, vanaf vers 3, waar staat: wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Tot zover. Het is duidelijk dat de apostel hier in de eerste plaats natuurlijk spreekt over de Colossense van wie hij het een en ander vernomen heeft. Of beter, over wie hij het een en ander vernomen heeft. Met name door Epaphras, die hier ook genoemd wordt. En die waarschijnlijk zelf uit Colosse afkomstig was. En die de apostel Paulus op de hoogte gebracht heeft van de omstandigheden daar in die gemeente in Colosse, en wellicht ook van het bestaan zelfs gewoon van deze gemeente in Colosse, want het was een gemeente die niet door de apostel Paulus, voor zover we weten althans, gesticht was. Hoe dat ook zij, de apostel Paulus zegt in deze eerste verse, vers 3 en 4, dat hij inderdaad gehoord heeft van de liefde die zij hebben tot alle heiligen, en heeft gehoord van hun geloof in Christus Jezus. Dat wil zeggen dat hij op de hoogte gebracht is van het feit dat daar inderdaad in Colosse gelovigen zijn, mensen namelijk die geloven in de Heer Jezus Christus als hun verlosser, als hun zaligmaker, zeggen wij dan. En dat is altijd een bron van blijdschap voor elke gelovige uiteraard, maar bovendien voor diegenen die zich juist bezighouden met de prediking van het evangelie, en dus zeker voor de apostel Paulus zelf. Maar eigenaardig is dat hij hier ook wat dieper op die dingen ingaat en niet alleen zegt dat hij gehoord heeft dat ze daar zijn, die gelovigen, maar ook dat hij gehoord heeft dat ze werkelijk niet alleen in Christus Jezus geloven, maar ook dat zij liefde hebben tot al de heiligen en ook dat zij hoop hebben. Want daarover wordt gesproken met name in vers 5. Daar staat: om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord, namelijk door het evangelie dat tot u gekomen is, enzovoorts. Dat zijn woorden waar wij met groot gemak overheen lezen. En toch zouden we dat eigenlijk niet moeten doen. Het punt is namelijk dat hier grote nadruk ligt in de praktijk op dat er inderdaad sprake is van een hoop die weggelegd is in de hemelen. Want het opmerkelijke is nog altijd dat de prediking van de apostel Paulus uiteindelijk inhoudt dat degene die komt tot de Heer Jezus Christus, sinds dat hij uit de dood is opgestaan, deel krijgt aan een hemelse roeping, een hemelse bestemming en een hemelse erfenis. Het probleem is echter dat wij bij de term hemel dikwijls denken aan het hiernamaals. Zo van: als men behouden wordt, gaat men naar de hemel. Als men niet behouden wordt, gaat men naar de hel. En in de praktijk weten wij niet eens wat de hemel is, nog wat de hel is, overigens. Ja? Want we denken gewoon: hel, dat is de verkeerde kant. Als het met je leven verkeerd gegaan is, hè, dat is de christelijke mythe. Als het met je leven verkeerd gegaan is, kom je in de hel. En als het goed gegaan is, dan kom je in de hemel. Mits tenminste de apostel Petrus bij de poort je daar toelaat, want daar komt het op neer. Ongeveer, hè? Dat is de algemene gedachte. Als je netjes geleefd hebt, dan mag je erin. En als dat niet het geval is, Dan ga je naar de hel. Zodat wij onder hemel al met groot gemak verstaan de bestemming van de goeien, zal ik dan maar zeggen. En als meezit verstaan we er zelfs onder de bestemming van de gelovigen. Degene wie het geloof gerekend werd tot gerechtigheid, want die gaan naar de hemel. En wanneer dat geloof er niet is, dan gaat men naar de hel. Nou zal ik de laatste zijn om te ontkennen dat dat ook inderdaad zo is. Maar er valt nog wel het een en ander over te vertellen. De gedachte is namelijk aan de ene kant dat de bestemming van de ongelovigen niet zozeer de hel is, maar feitelijk de poel des vuurs. En dat is een hele stap verder dan wat in de Bijbel als hel wordt aangeduid. Hel in de Bijbel, en daar bedoel ik dan mee het Griekse begrip Hades, dan wel het Hebreeuwse begrip Sheol. Hel, het is een neutrale term, het is namelijk de aanduiding van een plaats die laag ligt en in de praktijk onder de aarde. Dat is trouwens ook de betekenis van het Nederlandse woord. Een hel. Het is een beetje synoniem met een kelder. Een lage plaats en in ieder geval een geheime plaats. Wij kennen het woord eigenlijk niet meer, behalve in godsdienstig verband, maar we kennen nog wel het werkwoord, helen. En je weet wat het is, hè? Ik bedoel niet genezen, maar gestolen waar opkopen en verbergen. Helen. Dat is een geheime bezigheid. Daar zit dat begrip nog in. Dat wordt ergens verstopt, hè, onder de grond. Dat is eigenlijk de gedachte achter het woord helen. Maar hel staat voor iets wat men niet kent, een plaats die niet gekend kan worden. Het Griekse woord, zowel als het Hebreeuwse woord, namelijk Hades en Sheol, hebben eigenlijk dezelfde betekenis. Namelijk, men zou er naar moeten zoeken, maar het is helaas niet te vinden. Dat is de gedachte. En dat is ook de gedachte van het Nederlandse begrip hel. Maar dat is wat sommige Bijbelvertalingen dan aangeven als het dodenrijk. En dat is het ook, hè? Dodenrijk. Een plaats waar de doden heen gaan, in het algemeen, dat is de gedachte. En eigenlijk is het zo dat eveneens in het algemeen gesproken de doden daar wachten op de jongste dag. De dag namelijk van de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Om dan maar even te citeren uit Romeinen 2. De gedachte dus dat als iemand overlijdt, dat hij dan voor zijn rechter staat, dat wordt in de volksmond namelijk wel eens gezegd, maar het is een onbijbelse gedachte, omdat de rechter en de rechtszitting feitelijk pas plaatsvindt op wat de schrift de jongste dag noemt. En dat duurt dan toch nog zeker meer dan 1000 jaar. Ruim meer dan 1000 jaar zelfs, hè. Maar hel is inderdaad de plaats waar de doden in het algemeen heen gaan. Maar de definitieve veroordeling en wat er verder volgt heet niet zozeer hel, maar heet de poel des vuurs. Dat is de plaats van de eeuwige straf, om het maar zo te zeggen. Maar goed, dat is vanavond verder mijn onderwerp niet, dus ik zal daar niet verder op ingaan. Maar aan de andere kant spreken wij over de hemel en denken, dat is de plaats waar dan, laten we het maar meteen goed zeggen, waar de gelovigen naartoe gaan. Dat is hun toekomstbestemming. En alleen, het is niet zozeer mijn de gedachte dat het onjuist is, maar in de praktijk blijkt dat men daarna nog niet eens zeker is over wat men onder hemel dient te verstaan. En in de praktijk verstaat men dat dikwijls hetzelfde onder als het Walhalla of het Nirwana. Nou, er moeten nog een paar termen zijn. De Elyseese velden lijkt me ook niet verkeerd. De eeuwige jachtvelden, maar dat is weer een andere etnische minderheid die er zo over denkt, hè? Goed, daar zullen we het ook niet over hebben. Dat is het namelijk niet. Het bijzondere is namelijk dat in het algemeen in de schrift, en ik bedoel al sinds de dagen van Adam, geleerd wordt dat de rechtvaardige, dat wil zeggen dat de gelovige, wiens geloof gerekend is tot gerechtigheid, een toekomst wacht, niet zozeer na de dood, maar na de opstanding. Niet in de dood, maar daarna pas, dat wil zeggen, hem wacht een toekomst na de opstanding. Die opstanding is in principe op de jongste dag. Wat dat betreft heb ik dezelfde gedachte als die van Martha in Johannes 11 bijvoorbeeld, hè. Die zegt, Heer, ik weet dat is een opstaan ten jongste dagen, of ten laatste dagen, zo is het natuurlijk ook. En de gedachte is dan dat die gelovige, die rechtvaardige namelijk, de jongste dag zal opgewekt worden om daarna te leven op een nieuwe aarde, in een nieuwe schepping. Maar op een nieuwe aarde, niet in de hemel, op een nieuwe aarde. En dan zeg ik altijd, geeft u me maar één bijbeltekst waar het anders staat. Op de nieuwe aarde. Die moet toch ook bevolkt worden, of niet? Er moeten ook mensen wonen, denk ik dan maar. De aarde is geschapen, zegt de Bijbel, voor bewoning door de mens. Wel nu, een nieuwe aarde, daar zal ook inderdaad een nieuwe mensheid, zullen wedergeboren mensen opleven. Zodat er inderdaad zijn die denken dat wat wij gewoonlijk verstaan onder hemel, namelijk de goede kant van het hiernamaal, zal ik dan maar zeggen, dat dat in feite eigenlijk gewoon de nieuwe aarde zou moeten zijn. En velen denken dat. En geloven niet in de hemel als een concrete plaats waar de gelovigen van vandaag naartoe gaan. Het punt is dan ook dat de gedachte dat de gelovigen niet zozeer een toekomst zou hebben na de jongste dag op een nieuwe aarde, maar meteen al na zijn verscheiden hier in de hemel, dat die gedachte ook inderdaad niet expliciet gevonden wordt in het Nieuwe Testament, maar die gedachte is speciaal het onderwerp van de prediking van de apostel Paulus. Hoewel het ook al iets is terug te vinden in sommige profetische uitspraken van de Heer Jezus, laat ik dat er dan meteen bij zeggen. Maar in het algemeen, het is de apostel Paulus die zijn tijdgenoten, dat wil zeggen in de eerste plaats de gelovigen uit de Joden, maar natuurlijk ook de gelovigen uit de heidenen, voorhoudt dat hun toekomst niet gelegen is op de nieuwe aarde, maar dat hun toekomst gelegen is in de hemel. En uiteindelijk dan natuurlijk vanzelfsprekend eventueel een nieuwe hemel. Maar goed, ook daar ga ik me liever niet op in. Waar het om gaat is dat vanuit oud-testamentische tijden de gelovige op grond van het woord een toekomstverwachting gehad heeft die wel degelijk horizontaal was. En niet in de negatieve zin van het woord uiteraard, maar in de positieve zin van het woord. Dat wil zeggen, men verwachtte voor de toekomst de verschijning van de Messias, van de Christus, de beloofde zoon van Adam, de zoon van Abraham, de zoon van David, die inderdaad de beloften aan Adam, Abraham en David zou vervullen en die dus op aarde zijn koninkrijk zou oprichten en openbaren. En vervolgens, want dat is het vervolg op een verhaal, vervolgens verwacht men dan ook dat na meer dan 1000 jaar van dat koninkrijk zelfs de gehele oude schepping zou verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe schepping. Overigens, zonder dat daarbij uiteraard het koninkrijk van Christus beëindigd zou worden. Want de schrift leert niet dat Christus een 1000-jarig rijk zal hebben. Dat is echt onbijbels. De schrift leert dat het koninkrijk van Christus een eeuwig, een onwankelbaar en onvergankelijk koninkrijk zou zijn. En binnenkort is het kerstfeest, dan lezen we dat weer uit Jesaja, weet u wel, hè? En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Ook niet na 1000 jaar, uiteraard. Het zal geen einde nemen. Maar neem niet weg dat we op grond van de schrift wel verwachten dat nadat het koninkrijk inmiddels al meer dan 1000 jaren geduurd heeft, deze oude aarde en zelfs deze oude twee hemelen zullen verdwijnen en er zal geen plaats meer voor gevonden worden, want de plaats van deze oude aarde en de oude hemelen zal worden ingenomen door een nieuwe hemel, beter nog nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Ook dat staat overigens in Jesaja. Nou ja, en in 2 Petrus en noem maar op, hè. En natuurlijk een openbaring. Waar het maar om gaat is dat het dus een aardse toekomstverwachting is die men van oudsher gehad heeft. De komst van de Messias, die beginnende in Jeruzalem, dat ligt dus westelijk van de Olijfberg, waarop hij zou verschijnen immers, hè. Dat wil zeggen, hij zou een koninkrijk oprichten, beginnende in Jeruzalem. Het zou zich uitbreiden over alle stammen van Israël, Samaria dus, hè. En het zou zich uitbreiden vervolgens vanuit Israël over alle volkeren en over de gehele aarde en zelfs in de gehele schepping. En uiteindelijk zou zelfs die hele schepping vervangen worden. Maar dat is wat ik noem, in elk geval, een horizontale verwachting. In die verwachting ligt wel besloten dat er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zouden verschijnen, maar daar lag niet in besloten dat de gelovige, de mens die behouden zou worden dus, een toekomst zou hebben in de hemel. Integendeel, daar lag slechts in dat de toekomst van de gelovige zou liggen in het koninkrijk wat Christus op aarde, wat de Messias dus op aarde en in de schepping als zodanig zou brengen. Maar dat een gelovige een bestemming zou hebben, niet op de aarde, niet in de eerste geschapen hemel, zelfs niet in de tweede geschapen hemel, maar in de derde geschapen hemel, die van ouds is en die niet eens vervangen zal worden in de toekomst. Wel, dat staat in het hele Oude Testament niet. Dat is nieuwtestamentische waarheid. En daar versta ik dan onder, in dit geval, dat het waarheid is die pas voor het eerst in het Nieuwe Testament expliciet, openlijk, in het openbaar dus, wordt bekendgemaakt. En de grote problemen die de gelovigen van de eerste eeuw, ik bedoel dus eigenlijk uit Bijbelse tijd, uit de tijden van Handelingen, gehad hebben, de grote problemen die ze gehad hebben, waren hierin besloten dat zij verwachten met twee T's een aards koninkrijk van de Christus op aarde. Ze verwachten dat de Messias zou terugkeren uit de hemel binnen afzienbare tijd om te komen tot wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hadden. Nee, Handelingen 4, maar ik citeer het nou uit mijn hoofd, hè. Dat is wat zij verwachten. En toen kwam de apostel Paulus en die zei, nou, zo ligt het niet. Dat wil zeggen, die Christus, die Messias, zal wel opnieuw verschijnen om al die oude dingen waarvan de profeten gesproken hebben wederop te richten en om inderdaad te vervallen hut van David wederop te richten, Handelingen 15... De Heer zal wel komen om dat te doen, of met het Hebreeën 10 te spreken. Hij zal ten andere malen gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat is allemaal waar, maar zegt de apostel Paulus, het neemt niet weg, dat in afwachting van de wederkomst van Christus, iedere gelovige sinds de opstanding van Christus een toekomst heeft. Niet zozeer in een aards koninkrijk, ongeacht of op een oude aarde of op een nieuwe aarde zal zijn, maar de gelovige van vandaag heeft een toekomst in de hemel. Want wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart des mensen nooit is opgeklommen, 1 Korinthe 2, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. En dat is de grote verborgenheid van het Oude Testament. Dat wil zeggen, dat is een waarheid die in het Oude Testament weliswaar ligt opgesloten, maar die in het Oude Testament zeker niet werd geopenbaard. Nee, goed, als in het Oude Testament staat, in een, ik noem maar een psalm, hè, als in het Oude Testament staat dat de Messias zou opvaren naar de hoogte en daarbij de gevangenis gevankelijk zou wegvoeren, dan is het u en mij allebei duidelijk dat niemand een verklaring heeft voor zo'n uitspraak. Dat namelijk de Messias, de zoon van David, de Messias zou opvaren ten hemel en de gevangenis gevankelijk zou wegvoeren. Wat betekent dat? Staat er wel. Maar er zijn twee schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die zeggen wat dat betekent. De ene is die van Johannes 3, waar de Heer zegt, nou, diegene die opvaart naar de hemel is degene die ook is nedergedaald. En die zou weer terugkeren namelijk naar de hemel, dat is namelijk de zoon des mensen. En hij zegt dus feitelijk, dat ben ik zelf. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zegt hij vervolgens. En dan zitten we ineens van een psalm, ineens in nummer 21. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die naar die verhoogde slang opziet, die zoon des mensen, opdat een ieder die in de ten hemel gevaren Christus gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want dat is wat er staat in Johannes 3. Als commentaar op die psalm waar staat dat de Messias zou opvaren naar de hoogte en daarbij de gevangenis gevankelijk zou wegvoeren. Maar het is later, nog later, de Efezebrief, en daar zijn we inderdaad bij de expliciete uitspraken van de apostel Paulus. Het is later in de Efezebrief dat de apostel die uitspraak uit die psalm gewoon rechtstreeks toepast op de gemeente van vandaag. En dan zegt die gevangenis, dat zijn wij, want wij waren gevangenen, wij waren namelijk ballingen, wij waren immers vreemd van het burgerschap Israëls, Efeze 2. Maar toen de Heer ten hemel voer, heeft hij ons, die in ballingschap waren, met zich meegevoerd naar de hemel en heeft ons daar, God, er staat dat God heeft ons met Christus niet alleen opgewekt, maar God heeft ons met Christus, nog steeds in Efeze 2, gezet in de hemel. En wij waren vreemd van het burgerschap Israëls horizontaal, namelijk we stonden buiten Israël. En sinds wij tot geloof gekomen zijn en dus deel hebben aan de opstanding en de hemelvaart van Christus, zijn we in die zin, in je horizontale zin, nog steeds vreemd van het burgerschap Israëls, maar niettemin, hij heeft ons uit die ballingschap als het ware meegenomen en zijn nu eigenlijk nog steeds in ballingschap, maar heel ergens anders. Niet meer verstrooid in de wereld en als onderdeel van de wereld, Buiten het burgerschap Israëls, maar in tegendeel heeft ons gemaakt tot burgers, zoals het staat in de nieuwe vertaling van Filippenzen 3, hij heeft ons gemaakt tot burgers van een rijk in de hemel. En dat is de betekenis van die uitspraak in de psalm, waar staat, opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis, dan wel de gevangenen, want het is toch hetzelfde, gevankelijk weggevoerd. U ziet, die dingen staan wel in het Oude Testament, maar die staan er zo bedekt dat ze zeker niet in het Oude Testament geopenbaard werden, maar ze bleven daar verborgen. Ze zijn er dus wel, en met een beetje goed zoeken vind je die uitspraken ook, maar ze zijn daar verborgen. En het zijn de nieuwtestamentische schriften, met name de brieven van de apostel Paulus, die deze oudtestamentische uitspraken aanhalen en verklaren, geïnspireerd door de Heilige Geest vanzelfsprekend, en die ons uitleggen hoe deze waarheid inderdaad al in het Oude Testament verborgen lag, maar dat diezelfde waarheid nu is geopenbaard in onze dagen, namelijk dat de Heer die zich terugtrok uit deze ongelovige wereld, daarbij de gelovigen van vandaag, die minderheid die wel in hem geloofde, heeft meegevoerd naar de hemel en een plaats gegeven in de hemel. En dat niet alleen, maar zelfs ook een toekomst gegeven in de hemel. Wij die de eerste zijn van het nieuwe verbond als gelovigen. Wij die de eerste zijn die deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus. En wij zijn de eerste. In voorgaande bedelingen was dat leven er nog niet. Wij die dus eerstelingen zijn van het opstandingsleven van Christus, zijn inderdaad gezet in de hemel. En ook dat staat in het Oude Testament, want in het Oude Testament staat dat de eerstgeborene, dat wil zeggen al wat de baarmoeder opent, zo staat het, dat zou bestemd zijn voor de Heer en daarmee voor de hemel. En toen Hanna's baarmoeder geopend werd in 1 Samuel... toen wist Hanna dus ook niks beters te doen dan die geboren zoon, het was mannelijk en het had de baarmoeder geopend, dan die zoon te brengen zo dicht mogelijk bij de Heer. En in de praktijk bleek dat dus te zijn in de tempel, bij de hoge priester dus, die voortaan als vader van Samuel dus fungeerde. De man heette Eli, betekent mijn God, dus dat kan niet verkeerd zijn. Dichterbij kon Samuel niet gebracht worden. En toen Maria het leven gaf aan een mannelijke zoon, als ik het zo mag zeggen, die dus de baarmoeder opende, op nog een veel bijzondere wijze dan trouwens bij het geval was bij Hanna, toen gebeurde er dus precies hetzelfde. Toen de dagen haar reiniging vervuld werd, of waren, werd de eerstgeborene, de zoon, ook inderdaad gebracht in de tempel. En u raadt nooit wie je daar tegenkwam. Hanna. Nou ja, goed, daar ga ik maar niet verder op in. Hanna kwam je er tegen. Nou ja, Anna heet het dan in het Grieks, want die kunnen de H niet schrijven, hè? Dat weet je. Nou goed, laat maar zitten. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat dat inderdaad gebeurt. De eerstgeborene, de zoon, wordt inderdaad, zei het dan pas na 40 dagen overigens, maar wordt inderdaad gebracht naar God en dat blijkt te zijn in de tempel. Nou, wij als gemeente zijn een gemeente van eerstgeborenen. Wij zijn de eerste die geboren zijn. Aan de ene kant uit de man die de gemeente verwekt heeft, namelijk uit God zelf. En aan de andere kant geboren uit de vrouw die voor het eerst vrucht draagde in haar leven. Die voor het eerst vrucht droeg in haar leven. Wie dan?
Maria.
Ja, iets verder. Iets breder. Het is goed, maar iets breder. Uit namelijk Israël. Want Maria is nog altijd een beeld van Israël. De vrouw Israël, die was immers getrouwd met de Heer. De vrouw baarde voor het eerst. En daaruit werd geboren de gemeente. Denk je maar aan Openbaring 12. De vrouw met die zon, maan en 12 sterren, weet u wel. Dat heb ik eens nagevraagd bij Jozef. En die zei inderdaad, ja, dat is Israël. Hè? Zon, maan en 12 sterren. De vrouw dus, die leven geeft aan een mannelijke zoon. En waar blijft die? Nou, die zal worden weggerukt tot God en zijn troon. Uitbeelding van de opname van de gemeente in Openbaring 12. Zie, dat de gemeente is die eerstgeborene uit deze vrouw Israël. En waar is die eerstgeboren mannelijke zoon dus voor bestemd? Precies zoals het Oude Testament al zei, voor de hemel, zodat je ziet dat deze uitspraken over die wetten, over de eerstgeborene, inderdaad in feite De gemeentelijke waarheid van onze tegenwoordige bedeling verbergen. Maar de gemeente heet nou helemaal gemeente van eerstgeborenen, zegt het Nieuw Testament. En als eerstgeborene is de gemeente dus inderdaad bestemd voor de hemel en in andere zin voor de tempel, want er komt hetzelfde neer. En daar zijn wij ook. Wij zijn in de hemel gezet met Christus. Nog afgezien van dat de schrift zegt dat wij de tempel zijn, dan wel gebouwd worden tot een tempel, tot een woonstede Gods in de geest. Dat is weer Efeze 4, of 3 overigens, hè? 2 eigenlijk nog, Efeze 2. Dat wil zeggen, we worden gebouwd tot zo'n geestelijke tempel. Wij zijn zo'n tempel, zegt 1 Korinthe 3, enzovoorts. Nou, dat is specifiek nieuwtestamentische waarheid. En ik moet er meteen bij zeggen dat als onze bedeling vol is en de volheid der heidenen, daar heb ik maanden geleden is over gesproken hier, hè? En de volheid der heidenen is ingegaan, in de hemel namelijk. Kortom, de mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon. Dan is het vervolgens zo dat al wat daarna tot geloof komt, niet meer beschouwd wordt als eersteling in die zin van het woord, en daarom ook niet deel heeft aan de hemelse toekomst en erfenis die aan de gemeente van vandaag beloofd is. Kortom, als mensen na de opname van de gemeente tot geloof komen door de prediking van het evangelie, door de 2 getuigen, dan wel door de 144.000 getuigen, het kan niet schelen door wie, hè, maar als er dan mensen tot geloof komen, dan gaan zij toch niet en zelfs nooit naar de hemel. Maar zij zijn wel behouden en ze zullen delen hebben, inderdaad, aan het koninkrijk waar ze binnen zullen gaan, zeg maar de 1000 jaren voor het gemak, maar ze zullen ook ingaan vervolgens uiteraard in wat daarna volgt, namelijk een nieuwe aarde. En de uitzondering op de regel is dat de gelovigen van onze bedeling als gemeente van eerstelingen, die in de hemel is opgeschreven, zoals Hebreeën 12 dat zegt, dat de gelovigen van onze bedeling inderdaad in de hemel zijn opgeschreven en daar dus burgerschap hebben ontvangen. En dat betekent dat we daar ook inderdaad onze toekomst hebben liggen. Kortom, wij zijn een hemelse roeping deelachtig geworden. Wij zijn geroepen tot de hemel. En dat strekt bijzonder ver. Dat betekent namelijk, en dan zeg ik het maar weer eens heel vlot, dat betekent namelijk dat heel onze positie in Christus als gelovigen in onze bedeling, dat die hele positie niets, maar dan ook niets te maken heeft met Gods werk met betrekking tot de wereld. Het heeft wel te maken met Gods werk met betrekking tot de verheerlijking van Christus. Uiteraard. Maar het heeft niet te maken met Gods werk in of aan de wereld. Integendeel, de schrift leert ons dat Gods werk aan de wereld weliswaar nog niet voltooid was, maar wel dat dat werk is afgesneden. En vervolgens leert de schrift ons ook, in Romeinen 9 bijvoorbeeld, dat de Heer, als hij wederkomt, een afgesneden zaak zal doen op de aarde. Of zoals de psalmist al zei, de Heer laat niet varen het werk zijner handen. En die uitspraak betekent alleen wat als het er toch naar uitgezien heeft dat hij het werk zijner handen liet varen. En dat is ook gebeurd in het verleden. Toen Israël niet tot geloof wilde komen, toen de zijnen hem niet hebben willen aannemen, toen de wereld hem niet gekend heeft enzovoorts, toen heeft hij zich teruggetrokken uit de zijnen en uit de wereld. Maar niettemin heeft hij aan degene die hem aangenomen hebben, Johannes 1 heb ik het over, ik hoop dat u het merkt, heeft hij aan degene die hem aangenomen hebben, mag gegeven kinderen gods te worden, dat zo zonder meer, maar vervolgens hij heeft hen gegeven, niet alleen nieuw leven als kinderen gods, maar heeft hen ook gegeven hemelsburgerschap en hemelserfrecht. Als de wereld dan die Gods Messias, Gods gezalfde niet wil erkennen, zodanig dat die gezalfde gods ook inderdaad terugkeert van de aarde naar de hemel in afwachting van betere tijden, dan is daar de consequentie van dat degene, die minderheid waartoe wij behoren, dat diegenen die hem wel hebben aangenomen, ook inderdaad met hem als het ware verwijderd worden uit de wereld en gezet worden daar waar Christus is, en dat is in de hemel. Ja.
Ik vraag stellen. U zegt, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar er is ook een hemel daar die nooit verandert.
Ja.
In dit licht is dan de plaats van ons als gelovigen in die nieuwe hemel of in die hemel die nooit verandert. En wat is dan die nieuwe hemel?
Ja, de vraag is dus in welke hemel wij eigenlijk dan gezet zijn. He, daar komt het op neer. He. Nou, in die hemel die nooit verandert. Dat kan niet missen, omdat er gesproken wordt over dat wij delen in de positie van Christus nu. En de positie van Christus nu is aan Gods rechterhand, op de troon. Dat kan alleen maar zijn in de derde hemel. Waar nog bij komt dat de apostel Paulus deze dingen zijn geopenbaard. Die heeft ze gezien, althans in een visioen. En hij zegt dat dat was in de derde hemel. En aangezien de schrift slechts spreekt over twee geschapen hemelen, en ergo dus ook spreekt over een nieuwe schepping van twee hemelen, betekent het dat die derde hemel inderdaad niet veranderd wordt. En ook niet veranderen zal. En daar ligt ons burgerschap. In de derde hemel, in de zin van de hemel waar de troon van God staat. Ik heb dat vaker gezegd, hè. Ik doe het altijd wat illustratief. De eerste hemel is die waarin de vogelen des hemels vliegen. De tweede hemel is waarin de sterren des hemels staan. En de derde hemel is waar God woont. Het is die hemel waar Christus is. En wij zijn met hem gezet in de hemel. En dus is dat in de derde hemel. Die wordt dus ook inderdaad niet veranderd. Wij verwachten dus ook niet te zullen leven in een nieuwe hemel. Want de hemel waar ons thuis is, die wordt niet vervangen, die hoeft ook niet vervangen te worden. Wat er vervangen wordt zijn hemelen, een dualis, ik moet het even wat nauwkeurig zeggen. Jesaja zegt het, zie ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. De meeste vertalingen staat het ook goed in het meervoud. Maar het is eigenlijk een tweevoud. Dat wil zeggen, ik schep twee nieuwe hemelen. Ik schep beide nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, maar daarbij is meteen de derde hemel, de plaats waar God woont. De sfeer waarin God woont, of hoe je dat maar zegt, is daarvan buiten gesloten. Dat wil zeggen, we krijgen een plaats die zelfs hoger is dan de schepping, boven de schepping. En dat is het unieke van de positie van de gemeente. Die niet alleen maar één fase hoger komt te liggen, zal ik maar zeggen. Niet één trapje hoger, maar binnen de schepping, maar zelfs helemaal boven de schepping. Want de derde hemel, de hoogste hemel, is de hemel die van ouds is. Zo heet hij namelijk onder andere in het Oude Testament. En de uitdrukking betekent dat het inderdaad een ongeschapen hemel is. Een eeuwige hemel. Net zo eeuwig als dat God eeuwig is. Waarmee wij daarmee kunnen we ons weliswaar nog geen goede voorstelling maken van wat het is. Maar niettemin zijn dit de Bijbelse termen ervoor. Hè? Ja. Dus we vliegen niet tussen de vogeltjes of zo. We zweven ook niet tussen de sterren. Dat is de gedachte. Niet in de eerste, niet in de tweede, maar inderdaad in de derde hemel. Ja, de derde verdieping. Maar waar het om gaat is dat wij met groot gemak natuurlijk spreken over wij gaan naar de hemel. Of we zeggen zelfs wij hebben een positie in Christus in de hemel. We zijn helemaal aan de termen gewend. En dat heeft dikwijls tot gevolg dat we niet in de gaten hebben hoe uitzonderlijk dat is. Want dat is niet normaal. Dat is niet de normale gang van zaken. Dat is niet wat God aan de mens in het algemeen beloofd heeft. Integendeel, het is de uitzondering op de grote regel. De grote regel is dat de gelovige een toekomst wacht in het koninkrijk straks. Op de nieuwe aarde uiteindelijk, hè? Uiteindelijk op de nieuwe aarde. Maar de uitzondering is dat de eerstelingen, kortom de gemeente van eerstelingen van onze dagen, hemelsburgerschap hebben ontvangen, een positie hebben ontvangen in de hemel en ergo dus ook een toekomst hebben in de hemel. En dat is het specifieke van de prediking van de apostel Paulus. Ik waag het er maar weer eens op. Je kunt nergens in de Bijbel concreet lezen, echt gewoon heel duidelijk, letterlijk lezen dat de gelovige naar de hemel gaat of in de hemel is of iets dergelijks, behalve dan in de brieven van de apostel Paulus. Nee, Petrus zegt wel dat er in de hemel een erfenis voor ons bewaard wordt. Dat wel. Maar dat geldt ook voor andere gelovigen. Die erfenis in de hemel, die zal dan eventueel voor die andere gelovigen uit andere bedelingen naar de aarde komen. Maar die wordt in de hemel bewaard. Maar daarmee is niet gezegd dat de gelovige inderdaad naar de hemel gaat. Want dat soort uitspraken, hoewel ongetwijfeld bekend aan de apostel Petrus, maar dat soort uitspraken zijn voorbehouden aan de apostel Paulus en ze maken deel uit van wat de apostel Paulus noemt mijn evangelie. Ja, het evangelie met betrekking tot de heerlijkheid van Christus. Een evangelie met betrekking tot de positie van Christus nu. En dat is wat anders dan de prediking van het evangelie van het koninkrijk of zo, wat zich bezighoudt met de positie van Christus straks. In de toekomst. Zie? Het gaat dus om uitzonderlijke situaties. En daarom staat het hier ook. Hij zegt hier in Colossens 1, vers 4, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Wel, dat is normaal als men gelooft in de Heer Jezus Christus. En dan om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt. Dat wil zeggen dat de hoop, de toekomst van de verwachting van de gelovigen, van deze Colossenzen dus, inderdaad lag in de hemelen. Boven dus, niet op aarde, maar veel hoger. En dat is ook wat uitgebreid weer toegelicht wordt ook in de volgende hoofdstukken. Met name dan neem ik maar de duidelijkste termen voor kortheidshalve in Colossense 3, waar staat, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. En opdat we het niet mis zouden verstaan, zegt hij het nog een keer, en zelfs tegenovergesteld. Hij zegt, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt, punt 1, gestorven. Punt 2, hebt gij leven ontvangen. En punt 3, dat leven is met Christus verborgen in God. En dus in de hemel.
Dat is waar.
En dat is wat wij zoeken. Dat wil zeggen, dat is wat wij zouden bedenken. Vers 1 zegt, men zou het moeten zoeken. Vers 2 zegt, men zou het moeten bedenken. Dat betekent dat onze gedachten daarnaar uit zouden moeten gaan. Sterker nog, het zou eigenlijk de basis moeten zijn van alle gedachten die we hebben. De gedachte namelijk dat wij een hemelse positie en erfenis, roeping, deelachtig geworden zijn. Daarom zegt de apostel in Efeze 4 vers 1, ik zoek ze gauw niet op, want het kost zoveel tijd, hè. Maar daarom zegt de apostel Paulus in Efeze 4 vers 1, dat hij ons oproept om te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Nou, wat is die roeping dan? Nou, punt 1, een roeping tot zoonschap. En punt 2, een hemelse roeping. Een roeping namelijk om zoon van God te zijn, maar dat niet alleen. Namelijk om zoon te zijn in de hemel zelf. En in die volgende verse, de volgende verse dus uit Efeze 4, daar staan die woorden die ik net al geciteerd heb. Namelijk, opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft hij de mensen gaven gegeven enzovoorts. Geciteerd uit een der psalmen. Nou, daar, ik meen psalm 69 als ik het goed heb. Maar dat doet er nou niet toe. Waar het maar om gaat, is dat als de apostel spreekt over onze roeping, heeft hij het over onze roeping als kinderen en tot zonen van God, maar bovendien heeft hij het over onze hemelse roeping die we deelachtig zijn geworden. En het punt is dat dat in het bijzonder gepredikt zou moeten worden aan de gelovigen. Omdat heel de rest van de schrift, met name het Oude Testament, maar in wezen ook de brieven van de andere apostelen, die dingen niet vermelden. Het is een specifieke prediking van de apostel Paulus. Dat wij namelijk niet alleen behouden zijn geworden door geloof. Ook niet alleen dat wij een toekomst hebben. Dat wij eeuwig leven zullen hebben enzovoorts. Nee, het is meer dan dat. Namelijk dat wij ook inderdaad een hemelse positie hebben ontvangen. En dat niet alleen. Niet een hemelse positie zullen ontvangen ooit in de toekomst. Maar dat wij reeds een hemelse positie hebben ontvangen. En bedenk daarbij dat die derde hemel, niet die van de vogels en die van de sterren, maar dat de derde hemel ook een ongeschapen hemel is. En daarmee deel uitmaakt van de geestelijke, de onzienlijke dingen. Ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb. Maar die derde hemel is niet zo ver weg. Hij is hoger dan de twee hemelen, natuurlijk. Maar hoger drukt zich niet altijd uit in afmetingen. De schepping drukt zich uit in afmetingen. Ongeschapen en onzienlijke dingen niet. Dat wil zeggen, het is niet een kwestie van meters. Die derde hemel is hoger dan de aarde en de twee hemelen omdat hij van hogere aard is. En niet omdat hij in meters hoger is. Kortom, die derde hemel is een geestelijke wereld. En als u vraagt waar is hij dan, dan zeg ik dat is niet ver weg. Staat wel eens meer in de Bijbel, hè? Het is niet zo ver weg. Nee, dat is hier vlakbij. Ik geef altijd een eenvoudig voorbeeld. Dan hoef ik niet in abstracties te vervallen, hè? Want dan wordt het zo moeilijk, hè? Waar is de Heer? Waar is de Heer?
Hier.
Hier? Maar er staat toch in de Bijbel dat hij aan de rechterhand Gods in de allerhoogste hemel is? Uitermate verhoogd, zittend aan Gods rechterhand. Hoe kan hij dan hier zijn?
Als hij hier niet was, dan kun je ook nooit van hem getuigen. Omdat hij in ons gekomen is, dan getuigen van. Hij is hier.
Natuurlijk, natuurlijk is hij hier. Maar we hebben twee soorten uitspraken in de schrift. De een is dat hij bij ons is. En in ons is. Het zou bij u en in jullie te zijn. En hij zou in ons midden zijn waar wij samenkomen, al was het dan maar die twee of drie. Om er dan maar verder niet op in te gaan. Maar de andere soort uitspraak is die over dat hij uitermate verhoogd is in de hemel zelf. Dat hij zijn aangezicht verborgen heeft voor de wereld. Kortom, dat hij zich niet laat zien, dat de hemel gesloten is enzovoorts. En dat we voor het eerst weer wat van hem zullen vernemen. Als hij zal verschijnen op de Olijfberg om daar zijn voeten te zetten enzovoorts. Dan zit je met een probleem, behalve als zou blijken dat die derde hemel inderdaad niet zo ver weg is. Hij is wel hoog, maar niet in meters. Hij is niet zo ver weg. Hij strekt zich namelijk in ieder geval uit tot de aarde. En eigenlijk moet ik zeggen, die derde hemel vult de hele schepping. En reikt ook inderdaad tot in ons hart. En daarmee hebben we de andere twee problemen omzeild. De andere twee vragen zijn namelijk, waar zijn wij?
In de hemel.
De Efeze zegt, we zijn met Christus gezet in de hemel. En Efeze trouwens niet alleen. Het andere zegt dat we nog leven in deze tegenwoordige boze eeuw. Wel degelijk. En hier op aarde zijn en nog in het lichaam des vleeses enzovoorts. Ja, hoe is het nou? Zijn we nou in de hemel of op aarde? En het antwoord is hetzelfde als op die twee vragen met betrekking tot Christus. Is hij in de hemel of op aarde? In de praktijk is dat namelijk niet zo'n grote tegenstelling. Want de hemel strekt zich uit tot op de aarde. Verder ook niet, maar in ieder geval tot op de aarde. Maar de bijzonderheid is dan ook dat als de schrift zegt dat wij gezet zijn met Christus in de hemel, dan betekent dat dat wij, hoewel wij het niet zien, niettemin deel uitmaken van die onzienlijke wereld die ook zich vanaf de troon van God, zal ik maar zeggen, uitstrekt tot hier op aarde. En dat is het verschil met de ongelovigen. De ongelovigen die loopt op dezelfde plek als wij. Maar die maakt een gat, bij wijze van spreken, in de hemel overal waar hij staat. Terwijl waar wij staan maken wij geen gat in de hemel. Maar de hemel gaat dwars door ons heen en wij gaan dwars door die hemel heen. Dat is de gedachte. En als u het niet begrijpt, dan denk ik eigenlijk, dan moest u er maar eens een poosje over nadenken eerst. U moet soms aan de gedachte wennen. Maar zo is dat. Natuurlijk, wij weten dat ook allemaal wel, maar ik breng die dingen even bij elkaar om te laten zien hoe dat zit. Er zit geen tegenstelling in. Wij maken deel uit van die hemelse dingen. Wij gaan er ook niet naartoe als wij sterven. Ik heb dat nog nooit in de Bijbel gelezen. Eerlijk. Als u het wel gelezen hebt, hoor ik dat nog wel van u dan. Ik heb het nooit in de Bijbel gelezen dat wij er naartoe gaan. Ik heb wel gelezen dat we er al zijn. En ik heb dus ook gelezen in de Bijbel dat als de gelovige sterft en hij slaat zijn ogen op, dat hij dan de dood in ieder geval niet ziet. Want dat staat er. Hij zal de dood niet zien, zei de Heer Jezus, dat beloofde hij voor de toekomst. Dus wij slaan niet onze ogen op in het dodenrijk, zoals eens de rijke man bijvoorbeeld. Wij zien ook niet wat om ons heen is op aarde. Dat wil zeggen, we zien niet wat onder de aarde is. We zien ook niet wat hier op aarde is, wat dan wel. Nou zal ik u vertellen wat we altijd al zagen. Zij het dan op andere manier. Want wat zien wij? Ja, Hebreeën 2, hè? Wat zien wij? Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Kortom, dan zien wij ook daadwerkelijk degene die wij nu nog niet gezien hebben, niet met fysieke ogen althans, en nogthans lief hebben. Kortom, dan slaan wij onze ogen op in de hemel. Niet omdat we er naartoe gaan op dat moment, maar omdat deze ogen dan buiten werking gesteld worden. Kortom, eigenlijk moet ik zeggen, dit lichaam functioneert niet meer en daarmee is ook die laatste bedekking weg. En dat betekent dat we dan eindelijk zien de plaats waar we altijd al waren. De hemel dus, dat is wat we zien, hè? Ja. En we zien dan inderdaad onze Heer, die altijd al bij ons was en in ons was, die ons altijd al zag. Want zijn oog zou op ons zijn en hij zou ons niet begeven of verlaten. Maar bij die gelegenheid zien we dat zelf ook. Maar meer verandert niet, hè? Men gaat niet ergens naartoe. Hooguit, men verlaat de aarde, dat is waar. Men verlaat deze zienlijke wereld, dat is waar. Maar het wil niet zeggen dat men een andere dan binnentreedt, want daar was men al. Nou goed, heb u wat om over na te denken, vrees ik. Maar goed, zo is het nou eenmaal. Kortom, wat de schrift ons leert, is dat de gelovige van vandaag in de hemel geplaatst is, daar ook een rijke en heerlijke toekomst heeft, maar niettemin daar nu al deel van uitmaakt en leeft ook uit het onderpand, uit het voorschot van die toekomende erfenis, om het met de woorden van Efeze 1 te zeggen. En de zorg van de apostel Paulus in al zijn brieven, en in het bijzonder hier in Colossense en bovendien ook in de Efezebrief, de zorg van de apostel Paulus is dat wij dat zouden verstaan. Dat wil zeggen, hij bidt er zelfs voor dat wij zouden begrijpen wat onze werkelijke plaats is. En beter is nog te zeggen, hij bidt ervoor dat we zouden begrijpen wat God werkelijk doet in Christus in onze dagen. Want om dat laatste gaat het natuurlijk. Het gaat niet om onszelf zozeer. Maar het gaat erom dat wij zouden begrijpen waar God in Christus vandaag mee bezig is. Namelijk niet met de bekering van de wereld. Niet met de openbaring van zijn koninkrijk in of aan de wereld. Integendeel. Waar hij mee bezig is, is met de verzameling, de roeping van een volk voor zijn naam uit de heidenen, een volk wat hij daaruit verzamelt om dat volk die hoge positie te geven in de hemel zelf, aan zijn rechterhand. En dat doet hij als een toonbeeld van de rijkdom van zijn genade. Dat wil zeggen, wij verloren zondaren, net zoals ieder ander, net zoals alle mensen uit voorgaande bedelingen en ook uit toekomende bedelingen, wij diepgezonken zondaren worden niet alleen uit genade zalig, maar uit de rijkdom van Gods genade worden we zelfs gezet in de hemel. En dan heb ik het nog voorzichtig gezegd, want de rijkdom zijn de genade waarmee hij overvloedig over ons geweest is in alle wijsheid en verstand. Want zo staat het in Efeze 1. Dat wil zeggen, God roept ons als gemeente om voor eens en voor altijd de rijkdom van zijn genade vast te stellen. Wij die diepst gezonken waren, worden het hoogst verhoogd, terwijl wij er het minst voor gedaan hebben, want wij hoeven er absoluut niks voor te doen. En het zal u duidelijk zijn dat het niet alleen de bedoeling is dat in toekomende eeuwen aan de gemeente, aan het bestaan van de gemeente, gezien zal worden de rijkdom van Gods genade. Namelijk, het is niet alleen de bedoeling dat andere mensen in de toekomst, of andere wezens in de toekomst, aan de gemeente zouden zien en in de gemeente zouden erkennen en herkennen dat God inderdaad rijk is aan barmhartigheid en goede tierenheid. Uiteraard gaat het erom dat wij, gemeente, dat wij in de eerste plaats dat zouden begrijpen en zouden inzien. Want het wordt wel een beetje tragisch natuurlijk, dat wij die deel hebben gekregen aan deze hemelse roeping zelf niet in de gaten hebben. Punt 1, dat we die roeping hebben, en punt 2, niet waar het verdient. En geen idee hebben van wat God werkelijk doet in onze dagen. Wij worden geacht dat te weten, omdat wij er deel aan hebben. Dat we erin betrokken zijn. En daarom zegt de apostel in vers 9... van Colossense 1... waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben... dat wil zeggen, Paulus en de zijnen hebben gehoord... over die hoop die hen weggelegd is in de hemel. Dat wil zeggen, ze hebben gehoord dat de Colossense daarvan weten enzovoorts. Hè. Hij zegt, waarom wij ook van die dag af dat wij het gehoord hebben... niet ophouden voor u te bidden... Hij bidt dus voor gelovigen. En wat begeert hij dan in zijn gebed? Dat staat erachter. En te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. Nou? Ja, precies. In alle wijsheid en geestelijk verstand. De vraag, ik denk wel eens zouden wij op die gedachte gekomen zijn om te bidden voor een gelovige, voor een broeder of zuster, dat hij vervuld mag worden met de kennis van Gods wil. Hebben wij er als voor gebeden, voor onszelf, dat we vervuld mogen worden met de kennis van Gods wil? Of hebben we meer de gedachte dat God vervuld zou moeten worden met kennis van onze wil? Nee, ik bedoel het heel serieus. Want zo is het toch dikwijls, of niet? Ik ken u niet, maar ik ken mezelf wel. Wij willen toch graag dat God onze wil kent? Of niet? Maar God wil dat we zijn wil kennen. En daar bidt de apostel voor. Dat de gelovige mag volgemaakt worden, vervuld worden met kennis van Gods wil. En waarom bidt hij daarvoor? Wel, punt 1, omdat het niet voor de hand ligt. En punt 2 natuurlijk, omdat een mens zich niet zo gemakkelijk laat vullen met de wil van een ander. Toch? Laat staan met de wil van God. En daarom staat er ook achter, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Zeg maar geestelijk inzicht, want daar komt het in de praktijk op neer. Het gaat om wijsheid en geestelijk verstand. Het gaat om inzicht dus in geestelijke, in onzienlijke dingen. En de uitdrukking is bijna onmogelijk. Want hoe kun je nou inzicht hebben in onzienlijke dingen? Dat is moeilijk. En toch is dat de bedoeling. En hoewel wij waarschijnlijk geen intellectuelen zijn... en hoewel wij gewoonlijk verachten en onedele zijn... Nee, uit 1 Korinthe 1 hoor. Ik citeer uit de schriften. En hoewel wij dus aan alle kanten tekort komen, is het toch de bedoeling dat wij, hoe eenvoudige mensen wij ook zijn, dat wij vervuld worden met de kennis van Gods wil. En zeg niet, daar ben ik niet toe in staat, ik kan dat toch niet bevatten. Want de schrift zegt vervolgens, en dat was notabene Jacobus, die zegt... zijn bijna zijn eerste woorden in de Jacobusbrief. Indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt... Nou, wie niet, hè? Indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt... dat hij die van God begeren. Die een ieder mildelijk geeft... en niet verwijt, dus zonder verwijt. Met andere woorden... hoe eenvoudige mensen wij ook zijn, wij kunnen ons aan deze wil van God niet onttrekken. Wat wij in dit opzicht tekortkomen, wil God ons graag geven. En het gebed van de apostel Paulus is aan de ene kant inderdaad dat de gelovige mag vervuld worden met de kennis van Gods wil. En aan de andere kant bidt hij inderdaad dat de gelovige zou ontvangen een... Ik zal het even letterlijk voorlezen, dat de gelovige mag ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. En dat lees ik uit een ander gebed van de apostel Paulus, niet in Colossense 1, maar in Efeze 1. En eigenlijk is het zo dat deze beide brieven, Colossense en Efeze, ook inderdaad... naast elkaar gelezen kunnen worden. Dat wil zeggen, men vindt er precies dezelfde gedachten in dezelfde volgorde ook, alleen hier en daar met wat andere woorden. Maar in wezen gaat het om dezelfde dingen. En zoals de apostelingen de Colossensebrief opent met dit gebed, opdat de gelovige mag vervuld worden met de kennis van Gods wil, zo opent de apostel de Efezebrief eveneens met een gebed in Efeze 1 vanaf vers 16... Hij zegt, ik hou niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Dat wil zeggen, in kennis van hem. En hier zegt de apostel dus dat het noodzakelijk is dat God ons geest en daarmee wijsheid en dus ook geestelijk bevattingsvermogen geeft, opdat wij die geest inderdaad zouden gebruiken om te komen tot kennis van Gods wil. Er staat hier ook achter, staat in vers 18, dat we zouden ontvangen verlichte ogen des harten, ofwel verlichte ogen uw verstands, opdat gij moogt weten, en eigenlijk opdat gij moogt kunnen weten, want daar gaat het natuurlijk om, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Weet u wat zijn erfenis is? We zouden moeten weten de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis. Nou, wat is zijn erfenis? Wat is de erfenis van Christus?
Alles.
Dat is de gemeente. Daar stond een paar versen eerder al in dit hoofdstuk. Maar goed, dat is de gemeente. Maar de gemeente is zijn erfenis, zijn erfdeel. Peter zegt het trouwens ook, hoor. Die heeft het over de herders die niet heerschappij moeten hebben over de kudde. Want de kudde is het erfdeel des Heren, staat er. De enige die er heerschappij over heeft, is de Heer zelf. En niet de herders of oudsten, of hoe je ze maar noemt dan. Hè? 1 Petrus 3, als ik me niet vergis. Maar goed, waar het om gaat is dus inderdaad dat de gelovigen deze geest van wijsheid en openbaring van kennis van hem zou moeten ontvangen van God. Men kan er speciaal voor bidden, de apostel bidt ervoor. Jacobus roept op, roept ons op om ervoor te bidden, opdat wij inderdaad zijn wil zouden kunnen leren verstaan. Want daartoe zijn wij geroepen. Om inzicht te hebben in wie God is en daarmee inzicht te hebben in wie Christus is en daarmee inzicht te hebben in wat God in Christus doet, in het bijzonder in onze dagen. En wat dus de aard is van onze bedeling en ook wat de aard is natuurlijk van onze zaligheid. Nou, wij lazen dus even deze twee gebeden. Nou, ik toch bezig ben, kan ik net zo goed even ernaast leggen het andere gebed van de apostel Paulus in Efeze 3. Ja, hij bidt nogal eens in de brieven, maar hij bidt altijd hetzelfde. Let u maar eens op. Efeze 3. Vanaf vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Jammer, hè, dat er niet staat uitwendige mens. In de inwendige mens. En een ander woord voor inwendige mens is gewoon geest. Het gaat om precies dezelfde dingen dus. De inwendige mens. Ja, nee, dat is niet de maag, hoor. Sommigen denken dat, hè. Maar dat is een grap. Dat is het niet, hè. Diezelfde dingen gaat het om, ja. Ja. Dus om versterkt te worden door zijn geest in onze geest namelijk. In onze inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Dat wil zeggen, opdat wij gevuld mogen worden met Christus. En dus, als dat makkelijker is om te begrijpen, opdat wij gevuld mogen worden met de waarheid omtrent Christus. Of beter nog, opdat wij gevuld zouden worden met het woord van Christus. Maar dat staat weer ergens anders. Maar hier staat gewoon, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen. Met al de heiligen, dat wil zeggen, gij niet alleen, maar al die andere heiligen ook, hè. Of nog anders gezegd, opdat alle heiligen, één voor één, stuk voor stuk, mochten begrijpen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Precies dezelfde woorden dus. Opdat we het veelomvattende werk van Christus en de veelomvattende liefde van God in Christus inderdaad zouden begrijpen. En waarna staat in vers 20, hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken. En die woorden zouden we eigenlijk moeten leggen naast die van 1 Korinthe 2, die ik al geciteerd heb, waar de apostel ook spreekt over de positie van de gemeente en zegt, en dat citeert hij ook uit het Oude Testament, Jesaja, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben en God heeft het aan ons geopenbaard. Staat daar, door zijn geest. Precies dezelfde woorden dus. En hier staat, hem die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat ons oog heeft gezien en boven al wat ons oor heeft gehoord en boven al wat in ons hart is opgeklommen. Ofwel, boven al wat wij bidden of denken. Het is toch precies hetzelfde? Naar de kracht die in ons werkt, hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. En de apostel spreekt hier dus over precies dezelfde dingen. Over die bijzondere, hoge positie, de bevoorrechte positie van de gemeente met zijn hemelse erfenis en roeping als een toonbeeld van Gods genade. En wij dienen dat te leren begrijpen. Niet alleen met ons verstand of met ons hart, in de Bijbel wordt er trouwens toch nauwelijks verschil tussen gemaakt, maar ook in de praktijk van ons leven, want het is inderdaad een zeer praktische zaak om de wil van God te kennen, want als we de wil van God kennen, zal het inderdaad heel wat eenvoudiger worden hem te dienen. Dan weten we ook een beetje beter wat wij zouden moeten doen en laten om te wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn. Nou ja, goed, dezezelfde dingen vinden we bijvoorbeeld ook in Colossenzen 3. Ik heb het net al aangehaald, maar ik zoek nou de tekst zelf maar op. Waar als aanbeveling wordt meegegeven in Colossenzen 3, vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is bijna hetzelfde als Efeze 3. Opdat Christus in uw harten woning maken. En ik zeg altijd, daar is weinig aan te doen, daar is weinig aan te begrijpen, dat Christus in ons hart woont. Maar het is heel eenvoudig te begrijpen als we beseffen dat dat gebeurt doordat het woord van Christus in onze harten woont. Als wij vervuld zijn met kennis van hem. Wel, als dat zo is, dan woont Christus rijkelijk in u. En hier staat het woord van Christus wonen rijkelijk, niet een beetje, rijkelijk in u in alle wijsheid. En we hebben dezelfde term weer, in alle wijsheid. Andere plaatsen staat in alle wijsheid en geestelijk verstand. En in Colossenzen 1 stond het immers zo. Colossenzen 1 vers 9, opdat gij mogen vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Gaat om precies dezelfde dingen. Colossenzen 3, vers 16 zegt dus dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou moeten wonen. Efeze 5, wat er eigenlijk naast hoort te liggen, Efeze 5 zegt het nog anders, met een zeer dikwijls verkeerd toegepaste tekst. Daar staat in vers 18 van Efeze 5, word niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Welke geest? De geest van Christus, ja precies. En hier staat, wordt vervuld met de geest en dan sprekende onder elkaar met psalmen in lofzang en geestelijke liederen. En als we verder zouden gelezen hebben in Colossenzen 3 vers 16, staat daar meteen ook, het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. En dan leert en vermaant elkaar met psalmen en lofzang en geestelijke liederen, zingende goden met aangenaamheid in uw hart. Er staat dus precies hetzelfde. De ene tekst zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Het andere zegt, wordt vervuld met de geest. Maar het is precies hetzelfde, want de geest is de geest van Christus. En de geest van Christus komt in ons door het woord van Christus. Precies dezelfde waarheid dus. Dat is waarmee wij vervuld zouden moeten worden. En nog een ander schriftgedeelte. zou ik ernaast moeten leggen. Bijvoorbeeld dat van Hebreeën, waarvan ik altijd zeg dat het ook door Paulus geschreven is. Dat lijkt mij tenminste het geval te zijn. Hebreeën 3, waar ook uitdrukkelijk staat in vers 1. Hierom heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. Nou ja, de naam Christus staat er eigenlijk niet, maar maakt me niet zoveel uit deze keer. Maar er staat dus, broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt. Nou, wie is een hemelse roeping deelachtig geworden? De gemeente van vandaag, en er zijn er nog mensen die zeggen dat de Hebreeënbrief niet over ons zou gaan of voor ons geschreven zou zijn. Wat een dwaasheid. Die der hemelse roeping deelachtig zijt. Dat zijn wij toch? Jazeker. We zijn geroepen met de roeping Gods die van boven is. Maar dat zijn weer andere woorden. Die zijn weer uit Filippenzen. Dat is de gemeente. En wat moeten wij doen, staat er? Er staat, aanmerk de apostel en hoger priester onze belijdenis. Dat betekent zoveel als, aanmerk de apostel en hoger priester in wie wij geloven. Die wij belijden dus, hè? In wie wij geloven. En dan ben ik bijna weer rond, want wat zei Johannes 3 ook alweer, vers 14, die zei, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, maar dat betekent uiteraard, opdat een ieder die naar hem opziet, want dat moest men met die verhoogde slang, men moest erop zien, opdat een ieder die haar aanziet, hè, genezing zou vinden, staat er in nummer 21. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven. En hier staat in Hebreeën 3, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Het is hetzelfde verhaal, namelijk aanmerk is zien op. Hoofdstuk 2 zei het trouwens al, want daar staat waar wij zien Jezus, hè, met heerlijkheid en eer gekroond. En hoofdstuk 12 zegt het ook. Daar staat, laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de verhoogde slang. Jazeker wel. Ziende op Jezus, onze overste leidsman, degene die ons is voorgegaan, betekent dat, en voleinder des geloofs. Die om de heerlijkheid die ook hem voorgesteld was, hè, die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Daar dus. En dus, wij zien op hem, die daar gezeten is. Want hij is degene uit Johannes 3 vers 13, die inderdaad is opgevaren naar de hemel, die de gevangenis gevankelijk heeft weggevoerd, kortom, die een gemeente heeft verzameld uit de heiden en gezet heeft in de hemel. Naar hem zien wij op, de verhoogde zoon des mensen, net als dat Israël opzag naar de verhoogde slang. Wij aanmerken onze apostel en hoge priester, waarvan de Hebreeënbrief verderop zegt, dat hij inderdaad de hemel zelf, het ware heiligdom, de echte tempel, de hemel zelf is ingegaan. Een heiligdom niet met handen gemaakt, let even op, niet met handen gemaakt, geen schepping dus, hè? Niet met handen gemaakt, maar eeuwig, zonder begin en zonder eind, in de hemel. Dat is ook de Hebreeënbrief. Kun je op geen enkele andere bedeling toepassen dan op de onze. En dan staat het vervolgens, laat ons dan tot hem naderen, hè? Op die verse en levende weg, laat ons tot hem toe gaan enzovoorts. Wat wij moeten leren in onze dagen, geldt voor ieder van ons, is dat wij hier geen blijvende stad hebben. Dus Hebreeën 11. Maar wij zoeken de toekomende. Niet dat hij er nog niet is, maar hij is toekomend, omdat hij in de toekomst pas naar de aarde geopenbaard zal worden. Maar dat nieuwe Jeruzalem, die toekomende stad, die mag dan pas in de toekomst naar de aarde komen, nederdalen uit de hemel naar de aarde. Maar in afwachting daarvan is dat in de hemel al lang realiteit, want daar is die stad. Zeg gelaten, hè? Jeruzalem daarboven is, niet daarboven zal zijn of zal nederdalen. Jeruzalem daarboven is, dat is onze allermoeder. Dat wil zeggen, daar hebben wij burgerschap. Want als het onze moeder is, dan betekent dat we daar burgerschap hebben, hè? Dat weet je toch, hè? Een Jood is een Jood als hij een Joodse moeder heeft en dus heeft hij Joods burgerrecht. Nou, onze moeder is daar. Dat wil zeggen, we hebben een burgerschap daar in de hemel. En daarin en daarbinnen zouden wij dienen te leven. We hebben als gelovigen geen taak met betrekking tot de wereld. We hebben een taak met betrekking tot Christus, met wie wij gezet zijn in de hemel. We hebben de taak om hem te dienen. We hebben de taak te komen tot kennis van hem. En voor zover wij een taak hebben om het evangelie te prediken, is dat opdat daardoor Christus verheerlijkt zal worden, punt 1. En punt 2, opdat daardoor de gemeente, het lichaam van Christus, gebouwd zal worden. Want dat is wat Efeze 4 zegt. Maar er staat nergens dat we het evangelie zouden prediken opdat een zondaar gered zou worden. Dat gebeurt daardoor wel, maar dat is het doel niet. Het doel is de verheerlijking van Christus. En ik sta een beetje in de buurt van Den Haag, denk ik, dus ik mag het hier niet zeggen. Maar het doel van zending is ook niet de bekering van de wereld. Wereldzending. Om een capitol maar te zwijgen, dat betekent hoofdstad. Wist u dat? Capitol, hoofdstad. De hoofdstad van het koninkrijk. Nou ja, goed. Wereldzending. Natuurlijk is het goed om in de wereld, dat wil zeggen aan mensen die het evangelie niet kennen, waar ook ter wereld het evangelie te prediken. Prima. Maar als daarvan het doel zou zijn de bekering van de wereld, of zelfs maar de bekering van de zondaar, dan is dat een verkeerde doelstelling. Want de doelstelling zou moeten zijn de verheerlijking van Christus. De eer van God, de eer des vaders, kortom de opbouw van de gemeente, omdat die gemeente niet onze plaatselijke gemeente is die steeds kleiner wordt. Zo van, dan gaan we evangeliseren, misschien wordt die dan weer groter. Nee, het gaat om de opbouw van de gemeente die het lichaam van Christus is. Dat is onze doelstelling, dat is een veel hogere dan die wij als mens gewoonlijk hebben. Dus niet verkeerd om een last te hebben voor zielen, zoals dat zo mooi heet. Ik meen dat echt. Het is heel goed om dat te hebben, om begaan te zijn met het lot van de zondaar, begaan te zijn met degene die de Heer niet kennen. Maar het is veel beter, werkelijk waar, het is veel beter om liefde te hebben voor de Heer en om van daaruit, om hem te dienen, om van daaruit inderdaad de mensen te bewegen tot geloof. En ik zeg het zo bijbels mogelijk, want zo zei Paulus het in 2 Korinthe 5. Hij zegt, wij bewegen de mensen tot geloof. Waarom? Omdat die mensen het nodig hebben. Nee hoor, omdat de liefde van Christus ons dringt. Dat is de beste motivatie voor eventueel evangelisatie of zendingsactiviteit. Maar dat geldt niet alleen daarvoor, dat geldt voor al wat wij doen en laten. Niet alleen deze dingen, maar onze gehele wandel behoort daarop gericht te zijn. Wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dat kan alleen als wij die roeping, die hemelse roeping, die roeping die van boven is uit Filippenzen, als we die kennen. En dat is waar de apostel Paulus voor bidt in de Colossensebrief, als hij zegt dat hij bidt dat wij mogen vervuld worden met de kennis van zijn wil en daarmee de kennis van zijn werk in het algemeen. We dienen te weten wat God doet in onze dagen. Dat is niet de bekering van de wereld. Ook niet de bekering van Israël. Maar het is de verzameling van een volk voor zijn naam. Niet in de wereld, maar uit de wereld. Opdat wij zouden wandelen inderdaad als burgers van dat rijk in de hemel. Om dan de nieuwe vertaling van Filippenzen 3 vers 20 maar te citeren. Hè? In de wetenschap dus dat wij burgerschap hebben in de hemelen. Waaruit wij weliswaar de zaligmaker verwachten voor de toekomst. Maar waarin wij nu reeds opgeschreven zijn. Die hemelse dingen waaraan wij deel gekregen hebben. Door de dood, opstanding en boven alles uiteraard de hemelvaart van Christus. En waar het om gaat is dat wij inderdaad ons zouden laten vullen. Punt 1, met die wijsheid die God ons mildelijk geven wil, om vervolgens die wijsheid te gebruiken om te komen tot kennis van zijn wil. Moet ineens denken aan dat diezelfde dingen natuurlijk ook staan in Romeinen 12... waar staat dat wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken. Hemelsdenken namelijk is heel wat anders dan aardsdenken. Dat we veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons gemoed... opdat wij zouden verstaan welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En die wil van God blijkt niet zo simpel te zijn. Maar aan de andere kant, we hebben wel degelijk van God uit zijn genade de mogelijkheid ontvangen om die wil te leren verstaan. Dat is één. En punt twee, om inderdaad in overeenstemming met die wil te wandelen. Want niet alleen ontvangen wij die geest opdat we die dingen zouden weten, maar we ontvangen met die geest ook de kracht om in overeenstemming met deze dingen te wandelen tot eer van God. En tot eer inderdaad van onze Heiland. Zullen we danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij mogen weten dat we gekocht zijn uit deze zondige wereld en uit deze tegenwoordige boze eeuw. Wij danken u ook Vader dat u ons bekwaam gemaakt hebt om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Dat u ons getrokken hebt uit de macht der duisternis en overgezet hebt in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. Maar we bidden u ook, Vader, wilt u ons die kracht en die geest geven, opdat we die positie zouden leren verstaan. Opdat we inderdaad in overeenstemming met die positie en roeping zouden wandelen. Niet in de wereld, maar in de hemel. Een wandel in de hemel waarin u ons gezet hebt, als onderdeel al van een nieuwe schepping, als kinderen van u en als erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. We danken u, Vader, voor dat geweldige voorrecht dat u ons deze hemelse positie hebt willen schenken. Eén die in ons hart nooit is opgeklommen, wat we niet zouden hebben kunnen bedenken en waarvoor we eigenlijk ook geen ogen en oren hebben. Maar we danken u, Vader, dat u deze dingen bereid hebt voor degenen die u lief hebben in deze tegenwoordige bedeling. En we danken u boven alles dat u ons deze dingen ook hebt willen openbaren. Dat u ons deze dingen hebt willen bekendmaken, opdat we inderdaad niet zouden zien op die vergankelijke dingen om ons heen. Die wereld, die zienlijke wereld, die maar geen vorderingen maakt. En die niet dichter bij u komt. Die geen aanstalten maakt om uiteindelijk te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Maar we danken u, Vader, dat dat ons niet hoeft te ontmoedigen. Omdat we weten dat dat uw werk niet is in onze dagen. Maar dat u inderdaad verzamelt uit de volkeren, uit de heiden, uit de wereld, een volk voor uw naam. Niet om de wereld te bekeren, maar integendeel, een volk ter demonstratie van de rijkdom van uw genade, nu en ook in de toekomst. We danken u daarom, Vader, dat we tot die groep mogen behoren. Dat wij dat woord, dat evangelie, onze zaligheid mochten horen en geloven. En vervolgens ook dat wij kennis mochten krijgen van deze hemelse roeping die wij deelachtig zijn geworden. We danken u daarom ook voor deze avond, Vader. En wij bidden u, net als de apostel, wilt u ons geven die geest der wijsheid en openbaring van uw kennis. Opdat wij zouden verstaan welke de heerlijkheid zij van de erfenis van Christus in ons, in de heiligen. Wilt u dat doen uit de rijkdom van uw genade? En we willen u ook vragen, Vader, wilt u ons bewaren? Ook in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons bewaren in overeenstemming met uw woord van deze wereld, waarin wij naar de oude mens nog leven, maar waartoe wij niet meer behoren, omdat wij uw eigendom geworden zijn. We danken u, Vader, dat we daarin onze troost mogen vinden. Wilt u ons daarom bij de hand gevat houden? Wilt u ons leiden door dit leven heen en boven alles? Wilt u doen wat u beloofd hebt in uw woord? Wilt u ons die kracht en geest geven, omdat we zouden wandelen tot eer van uw naam en tot een betoning van de uitnemende rijkdom van uw genade en heerlijkheid en liefde in Christus Jezus, onze Heer. Amen.